Welkom bij de Home of Curls podcast. Mijn naam is Stephanie Suripathi. Ik ben curly hairstylist, blogger en content creator. Dit is de podcast voor krullenbollen om hun krullen voor de volle 100% te omarmen en hun krullen te laten shinen met de juiste tips, tricks en inspiratie. Superleuk dat je er bent! Voor deze aflevering heb ik Felicia uitgenodigd. En Felicia die was mijn model. En zij was erbij toen ik live ging met de 3-daagse challenge. Leer 3 snelle manieren om jouw krullen te refreshen. En ja, wat het bijzondere is, namelijk wij kennen elkaar al een tijdje. En we raakten in gesprek van waar zij mee bezig is. En dat vond ik zo interessant dat ik heb gevraagd aan haar om meer over haarzelf en met name over haar werk te praten. Maar ik dacht, laat ik maar eens even zelf aan haar vragen om zichzelf voor te stellen voordat ik de mist inga. Welkom Felicia!
Dankjewel! Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Felicia, zou je in je eigen woorden kunnen vertellen wat je doet en kan je jezelf ook even voorstellen?
Ja, nou, ik ben Felicia. Ik ben 33 jaar. Ik woon in Woerden met mijn man en 2 kinderen.
Wat betekent haarverzorging voor jou?
Ik vind het heel erg belangrijk, wel, want ik vind dat je haar best wel je hele look afmaakt. Alleen ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er zo weinig tijd voor. Het schiet er bij mij echt heel vaak bij in. Dat is wel jammer.
Ja, ja. Maar dat hoor ik wel vaker. Dat vrouwen het voornamelijk wel heel belangrijk vinden. Maar dat ze er geen tijd voor hebben. Door verschillende dingen, zeg maar.
Ja.
En ik wist zeg maar in het begin helemaal niet dat jij je krullen hebt. En ik heb jou altijd met gesteld haar gezien. En toen ik bezig was met mijn krullenjourney, toen zei je van, hé, maar ik heb ook krullen. Dat ik dacht, Felicia, krullen. En dat was hartstikke leuk. Maar ik heb jou dus nog niet eerder gezien met krullen. Wat vind je van je eigen krullen? Ben je er blij mee? Kan je het accepteren dat je het hebt? Of heb je zoiets van, nou, tijlen is ook wel best eigenlijk.
Ja, wat vind ik van mijn eigen krullen? Kijk, als ik of iemand die er echt verstand van heeft er eigenlijk best wel moeite voor doet, dan vind ik dat ik best wel een mooie bos krullen heb. Maar weet je, zoals jij al zei, kijk, we kennen elkaar echt al best wel lang. En altijd heb je mij gezien met stijl haar. En dat komt omdat ik vanaf de middelbare school eigenlijk mijn haar al stijl. En toen is dat er eigenlijk een beetje, ja, zo ingeslopen. De meiden die krullen hadden, die wilden dan het liefst stijlhaar hebben. En de meiden die stijlhaar hadden, gingen heel erg hun best doen om krullen te maken. En dat is eigenlijk een beetje zo gebleven. En ik denk ook door de tijd heen dat ik zo vaak mijn haar gestyled heb, dat mijn krullen meer kapot zijn geworden dan nog mooi bleven. En ja, ik weet je, om heel eerlijk te zijn, ik vind het ook te veel moeite om het mooi te verzorgen. Ik vind al heel snel dat ik te veel pluis heb. Of dat de ene krul zo als zo'n soort van varkenskrul de andere kant op staat. Of weet je wel. En dat moet ik eigenlijk misschien wel een beetje loslaten.
Want weet jij nog, want je zei van dat het begonnen was op de middelbare school, dat je haren ging stylen. Ja. Wat was het, door wie werd je geïnspireerd?
Ja, eigenlijk helemaal niet per se iets van tv of van popster of zo. Dat was gewoon echt, ja, het clubje waar ik in zat, dat stijlde gewoon eigenlijk middendeels hun haar. En ja, daar ga je gewoon in mee. Ja. En ik weet je, dit is ook gewoon, ik heb nooit geleerd om mijn eigen krullen te verzorgen. Het werd ook altijd gewoon gekamd, weet je wel. Helemaal uitgekamd en in de staart gedaan. En ja, Ik was ook helemaal niet gewend om echt moeite te doen voor mijn krullen en daar het mooiste uit te halen. Dus ja, weet je, als je omgeving dan ook gewoon hun haren stelt, ja, dan doe je dat ook. En ja, dat is lekker makkelijk.
Ja,
Ja.
want heb jij altijd al krullen gehad? Van kleins af aan?
Het zijn fases of zo, ik weet niet, het wisselde heel erg. Heel vroeg had ik wel krullen. Toen werd het weer meer wavy. Toen ja, werd het een soort van bijna helemaal stijl of zo. En toen ik weer richting de puberteit ging, kwamen er weer meer krullen in. Maar ja, toen begon ik natuurlijk met stijlen, dus ja.
Je bent
Ja,
wel
het
zeg
is wel.
maar, voor nu ben je wel een wavy, zeg maar, wavy girl. Want je kan zeg maar ook, als jij het uitkomt, heb je gewoon eigenlijk gewoon meer fel haar. Maar als jij krullen wil, dan kan je ook krullen creëren. Dat is wel voordeel als je een wavy girl bent.
Oh, slim.
Dat is wel slim en handig.
Ja, ik hoef inderdaad niet, althans, dat heb jij me dus echt in die challenge laten zien, dat ik niet heel veel moeite hoef te doen om echt ja, wel een vollere bos te krijgen. En als ik er ook gewoon geen zin in heb om helemaal te gaan feunen en met al dat spul en zo, kan ik ook gewoon alleen een beetje gel zo. En dan is het ook wel gewoon echt mooi wavy, zeg maar. En dat vind ik ook best wel mooi.
Ja, dan krijg je zo'n zo'n beach look, wat
Ja,
heel
zoiets.
veel vrouwen willen. Ja, toch?
Ja, zoiets, ja.
Want ja, ik had dus zeg maar toch ook laten zien dat je eigenlijk binnen korte tijd ja, toch best wel een goed resultaat kan krijgen, toch, van je krullen. Wat vond je ervan om als model te zitten voor de live sessies? Van de driedaagse challenge.
Superleuk, omdat jij vooral voor mij ging voordoen hoe ik mijn haar moest doen. En dat was dan natuurlijk ook gewoon specifiek voor mijn haar. Want je kijkt natuurlijk wel gewoon filmpjes op YouTube, maar ja, weet je, iedereen heeft dan toch weer een andere haartype. En de ene is al weer wat meer gevorderd daarin en andere spullen en zo. Dus jij had het echt specifiek voor mijn haar gedaan. En daar heb ik best wel veel van geleerd.
Wat ga je zeker toepassen in jouw routine als je voor, stel eens voor als je nu zeg maar morgen wakker wordt en je denkt, nou, ik ga lekker in de krul.
Wat ik ga toepassen. Nou, ik denk dat ik gewoon überhaupt vaker, eerst bijna elke dag mijn haar stylen. Omdat het gewoon lekker snel was. En ja, dan zat het gewoon. Je hoeft er daar verder niet heel veel meer aan te doen. Maar jij hebt me echt wel laten zien dat je eigenlijk gewoon in precies diezelfde korte tijd ook wel gewoon die mooie krullen omhoog kan halen. Dus eigenlijk wil ik gewoon alles elke dag proberen. Kijken of dat het daarmee gewoon weer een beetje terugkomt. Ja, dus gewoon een heel klein beetje van het spul in mijn haar en dan met de diffuser erop. Ja, dat eigenlijk. Eigenlijk gewoon alles wat je me hebt laten zien, ga ik nu gewoon veel vaker proberen.
Wauw, wat goed man. Wat goed.
Ja.
En zeg dat? Een switch in je dagelijkse routine. Hè?
Ja, dat is echt een switch. Maar ook gewoon in. Gewoon überhaupt een switch in mijn hele haar.
Ja, in je
Ik hoef
hele
het
haarverzorging,
niet meer te
haarroutine.
verstoppen, weet je wel.
Wat zei je?
Ik hoef het niet meer te verstoppen. Al die pluizen als het een keer een andere kant op staat of zoiets. Nu weet ik gewoon een beetje hoe ik ook gewoon snel mijn haar. Ja, in de krul kan krijgen. En dan maakt het ook niet meer heel erg uit als het een beetje de andere kant op staat. Of hè, als het ja, een beetje pluist.
Ja, en ja, weet je wat het is? Krullen die zijn heel erg eigenwijs, hè? Dus ja, ook al wil je zeg maar dat het een bepaalde kant op staat of gaat liggen, ja, het is een beetje accepteren dat het soms de andere kant weer op gaat zoals jij het niet wilt. Dat vind ik altijd wel grappig met krullen, dat het altijd een eigen willetje heeft.
Ja, en ik kan het ook wel steeds meer accepteren dat het gewoon. Ik vind het wat mooier als het ook gewoon wat wilder zit, weet je wel. En niet
Ja.
helemaal gemaakt, zeg maar.
Hm.
Dus ik denk dat ik het daardoor ook gewoon beter kan hebben. In mijn hoofd dan. Hè. En daarbij heeft de challenge voor jou wel echt heel goed geholpen.
Mooi, want voelt het ook, voelt het nu ook echt als Felicia? Dat die krullen bij jou horen?
Nog niet helemaal, want ik ben er natuurlijk niet gewend. Maar ik ga het wel steeds leuker vinden.
Ja.
Ja.
Dat is wel fijn. Weet je, dat je ook gewoon dat eerlijke, dat je eerlijk bent tegen jezelf, toch? Dat je het niet, dat het niet helemaal is, maar dat je er wel naartoe werkt.
Ja.
Oké. Nou, tijdens de challenge zijn wij ook natuurlijk ook in gesprek gegaan. Nou ja, niet tijdens de live sessie, maar daarna. En toen heb je mij het een en ander verteld van, nou ja, waar je mee bezig bent. Zou je aan de luisteraar kunnen uitleggen wat je precies doet? En nou, je hoeft je niet in te houden. Gooi maar in de groep.
Ja, grappig dat je dat zegt, want ik vind het inderdaad best moeilijk om te vertellen wat ik nu precies doe. Ik heb niet het idee, net als sommige mensen kunnen zeggen van, nou, ik ben een marketeer of ik ben een copywriter of ik zeg maar wat. Ik geef lichaamsgerichte traumatherapie, stress- en traumatherapie, ademwerk. Ik werk ook ja, een beetje op de shamanistische manier, energetisch werk. En eigenlijk komt alles erop neer dat ik je gids, zeg maar, naar jezelf. Naar het binnenste van jezelf. En alle verhalen die daar, ja, die eigenlijk binnenin jou ronddwarrelen en een deel zijn van jou, maar dat jij ze eigenlijk niet kan horen, doordat wij, ja, in deze wereld toch best wel, hoe zeg je dat? Ja, vanuit ons hoofd leven. We moeten gewoon onze dingen doen. We zitten in een systeem waarin we gewoon onze dingen te doen hebben om te kunnen leven. En eigenlijk vanaf jongs af aan worden we al ja, uit de verbinding met onszelf gehaald.
Hoe lang doe je dit?
Ik doe het nu 2 jaar. Of nou ja, nee. Weet je, lichaamsgerichte therapie geef ik nu 2 jaar. Ja, ik ben 4 jaar geleden ben ik bij een sjamaan gekomen. En daar ben ik eigenlijk begonnen. En ik was er eigenlijk gekomen voor mezelf, omdat ik gewoon zelf met bepaalde dingen zat waar ik niet uitkwam. En weet je, de reguliere therapieën, die gaven vooral hun methodes vanuit het boekje, weet je wel. Maar ik had toch echt wel een soort van het idee van, hé, volgens mij hoor je niet helemaal wat ik zeg. Dat was voor mij zat er. Van binnen zat er zoveel meer en dat kon geen. Hoe zeg je dat? Het was niet logisch met wat hun vertelden, zeg maar. Dus uiteindelijk kwam ik bij een sjamaan terecht en die. Ja, doordat ik met haar, zeg maar, op een heel ander level dingen oploste en naar boven haalde, kwamen mijn eigen. Ja, hoe wil je het noemen? Gaven weer naar boven. En dus zodoende ben ik eigenlijk daar eerst mee begonnen. En daaruit is de lichaamsgerichte therapie bij je gekomen. Dus ja, ik wil zeggen, vanaf 4 jaar geleden toen was ik begonnen. En nu gaat het steeds meer echt helemaal tot een onderneming vormen.
Ja, dan ben je ook van plan om het zeg maar nog meer uit te bouwen met ander ja, vakgebieden.
Ja, ik heb in september komt er weer een nieuwe training aan. Dat is ook een lichaamsgerichte, ja, hoe moet ik zeggen, een lichaamsgerichte traumatherapie. Maar dan, het gaat meer energetisch, zeg maar. Dus door energetische invloed van mij gaat jouw lichaam daarop bewegen, zeg maar. Waardoor de trauma en emoties in je lijf weer de ruimte krijgen ook weer om te bewegen. Dus dat is iets wat ik er nog aan toe ga voegen. Maar verder moet ik het eigenlijk ook gewoon eerst heel eventjes zo laten. En er, ja, mijn onderneming gewoon echt mee opbouwen. En wie weet later dat er weer mooie dingen bij komen.
Ja. Hoe kom je erop om dit te gaan doen? Hoe is dat 4 jaar geleden? Hoe is dat ontstaan?
Dat is een hele goede vraag. Zoals ik net eigenlijk al zei, ik ben bij die shamanen gekomen omdat via de reguliere therapie het voor mij niet helemaal klikte. En vanuit onze cultuur en vanuit onze familie weten we wel dat er veel meer is dan dat we hier met het oog kunnen zien en kunnen horen. En, dus ja, eigenlijk het is begonnen met mijn eigen zoektocht naar bepaalde dingen in mezelf. En daaruit is eigenlijk mijn kwaliteit ontstaan. Wat ik niet meer kon verbergen, zeg maar. Op een gegeven moment, als dat naar boven komt, dan is dat daar voor jou en daar moet je wat mee doen. Ja, en daar ben ik toen ook gewoon wat mee gaan doen. En daarbij is eigenlijk ook gewoon de interesse gekomen om de lichaamstherapie erbij te gaan doen. Dus ja, eigenlijk is het iets, hè, wat we vanaf kleins af aan al meekregen. Dat was bij ons in de familie, was dat daar wel. Maar ja, weet je, als je jong bent, dan denk je, ja, het zal allemaal wel. Want, weet je, het is gewoon zoals het is, dat is hier. Maar het is niet iets waar ik me op dit moment mee bezig wil houden of zo. Ik heb gewoon mijn school, mijn vriendinnen en ik heb gewoon mijn dingen te doen en zo. Maar naarmate je ouder wordt en het gaat steeds meer roepen, ja, dan moet je daar wat mee.
Ja.
Dus het is eigenlijk gewoon meer, het was denk ik bij mij de combinatie van dat ik ervoor geroepen werd en dat, een zoektocht in mezelf. En uiteindelijk ga je dat voor jezelf weer uitbreiden met welke kant jij een beetje opgeschoven wordt.
Werd het ook duidelijk voor jou welke richting je op moest? Werd dat je duidelijk, werd dat duidelijk kenbaar gemaakt? En hoe werd dat duidelijk voor jou? Kreeg je daar ingevingen van of advies van mensen?
Hoe werd dat duidelijk voor mij? Kijk, weet je, op een gegeven moment, ik had natuurlijk het geluk, of nou ja, geluk. Ik was gewoon in een tijd dat ik door een sjamaan werd opgeleid. Dus ik denk dat, dat wat daar steeds. Ik kreeg niet per se een algemene shamanistische training, zeg maar. Maar ik was gewoon bij haar en gebaseerd op wat er bij mij naar boven kwam en wat er bij mij hoorde. Wat zij bijvoorbeeld al van kon zien, kon opmerken, zeg maar. Daarop gebaseerd gingen wij steeds verder. En uiteindelijk voel je ook gewoon van echt, hey, dit is gewoon zeg maar, een soort van bijna normaal voor mij. Het gaat zo makkelijk. Ik hoef daar niet per se iets voor te doen. En daaruit is bij mij bijvoorbeeld gekomen dat ik heel makkelijk kan switchen in een andere energielaag. En daaruit is zoveel ontstaan, zeg maar, dat wel echt een soort van mijn ding is geworden. Dus dat zijn eigenlijk, zeg maar, de shamanistische transreizen die ik geef. En daarin begeleid ik dus ook gewoon andere mensen naar een dieper niveau om dan te kunnen communiceren met waar ze mee zitten. En ja, dat is eigenlijk gewoon zo gegroeid.
Dat is eigenlijk, want je vertelde eerst dat je bij de shamaan was terechtgekomen, echt puur voor jezelf. Dus in feite was je eigenlijk daar terechtgekomen omdat je met veel vragen zat en je had ontdekt dat de reguliere, ja, hoe zeg dat, reguliere
Ja, hulp, zorg.
hulpzorg, dat dat niet voldoende was. Maar ik begrijp nu ook, zeg maar, dat je ook in opleiding ging bij haar.
Ja, dat op een gegeven moment, ik startte bij haar alleen eerst eigenlijk voor mezelf, helemaal niet met de intentie van, nou, dan ga ik echt even wat leren, of dan ga ik, ik wil bij haar een of andere cursus of iets doen of zoiets. Ik was daar ook nog helemaal niet van op de hoogte. Maar ja, zij bood dat eigenlijk gewoon aan, doordat ze zag wat er in die tijd gebeurde.
Ja.
Zo is dat eigenlijk gewoon een beetje ingerold.
Ja, dus zij heeft eigenlijk een soort van ja, jouw kwaliteit gezien en je gaven. En dat hebben jullie, zeg maar, even ja, uitgebreid.
Ja, zij herkende dat natuurlijk. En dat was
Ja.
voor mij was het meer onbekend. Of nou ja, onbekend. Het was niet onbekend. Nou ja, wel en niet. Kijk, voor mij was het er. Maar ik wist het niet. Ik wist niet wat ik ermee kon. Ik wist niet waarom het er was. Ik wist niet wat het was, zeg maar. Wat doe je ermee, weet je wel? Ik dacht gewoon, nou ja, weet je, ik heb een droom of ik hoor iets en ik denk, het zal wel, weet je wel. Ik deed daar niets mee. Het was gewoon zoals het was. En ik wist natuurlijk wel, ja, hoe zeg je dat? Ik wist natuurlijk wel dat het iets aparts was, maar ja, ik had helemaal nog niet het idee van, ja, weet je, daar moet ik iets mee doen.
Ja.
En dan was ik in de jaren daarvoor, was ik daar ook gewoon nog veel te jong voor, weet je. Het is een keer heel erg naar de bovengrond gekomen toen in mijn puberteit. Ja, en dat werd toen ook gewoon een beetje als gek en raar gezien, weet je wel. Dus heel snel wimpel je dat dan maar weer af en doe je net alsof het er niet is. En toen heb ik ook in mijn puberteit heb ik een heel ernstig ongeluk gehad. En vanaf die tijd is het ook een aantal jaren verdwenen. Dus ja, daar dacht je niet meer over na.
Ja. 4 jaar geleden was je terechtgekomen bij een sjamaan en zij nou ja, begeleidde je, zeg maar, op jouw pad. En ik vroeg me af wat je eigenlijk voorheen deed.
Nee, ik werkte bij de NS op de servicecentrale. En dat was zowel klantenservice als de service voor conducteurs onderweg. En mijn man ging toen voor zichzelf werken. En dat ging eigenlijk wel goed. Maar omdat hij zo vaak in het buitenland werkte, was het voor mij niet meer mogelijk om bij de NS te werken. Want we werkten ook met nachtdiensten en zo. En in verband met de meiden ging dat gewoon niet meer samen. Dus toen hadden we besloten dat ik daar ging stoppen. En toen kwam ik thuis te zitten. En toen kwam de reis naar mezelf.
Oh, dat is bijzonder. Dat is eigenlijk is het gewoon zo gelopen van je had geen andere keuze. Het moest die kant op gaan.
Ja, niets loopt, alles loopt zoals het moet, toch?
Ja. Hey, en kan jij ons vertellen wat jouw doel en missie is met betrekking tot je huidige werk?
Ja, wat ik wil bereiken is dat de mensheid, het is heel groot genoemd natuurlijk, maar dat we weer meer kunnen luisteren naar onszelf. Weet je, er is zo'n groot collectief trauma, zeg maar. En hoe we dat kunnen oplossen, is denk ik door meer naar onszelf te luisteren. Ik zou het zo graag willen waarin. Ik zou in een wereld willen leven waarin mensen in contact staan met zichzelf en daardoor in contact staan met de ander, zeg maar. Nu zijn we zo erg. Ik weet niet eens of je dat wel contact kan noemen. Alles wat buiten onszelf is en niet meer wat in onszelf is, waardoor de volgende generaties, zeg maar, ook helemaal geen. Weet je, ik zou dat zo graag terug willen zien. Hoe meer we terug de tijd in gaan, hoe meer je ziet hoe meer verbinding er is nog met onszelf, met de natuur, met elkaar. En tuurlijk gebeurde er vroeger ook een hele hoop dingen. Alleen, ik denk doordat ze naar zichzelf en naar de ander konden luisteren. Weet je, ook als ik kijk naar de jeugd. En wij allemaal gaan daar steeds meer in mee. Maar het gebruik van die mobiele telefoons bijvoorbeeld, wat dat doet met iemand. Mensen raken zo ver buiten zichzelf. Dat ik de mensheid niet meer als mensheid. Dat ik de warmte en het karakter van de mensheid, zeg maar, dat dat meer wegvaagt en dat het meer plaats maakt voor de technologie en helemaal buiten jezelf leven. Kijk, het is natuurlijk begonnen met traumaverwerking. En ik denk dat een hele hoop mensen vastzitten doordat ze niet in verbinding staan met zichzelf. En wat je ziet nu met spiritualiteit, hè, dat begint een soort van hype te worden of zo. Er is van alles. Iedereen gaat van alles proberen. En oh, dit zou moeten helpen, en dat zou moeten helpen, en dat gaan we doen. En dit werkt daarvoor. Maar dan ben je nog steeds van buitenaf aan het proberen om iets in jezelf te veranderen. Weet je, je werkt nog steeds van buiten naar binnen. Maar wat nou als je begint van binnen door te luisteren naar de verhalen die in jou zitten en daarop gaat baseren wat daarvoor nodig is, zeg maar. Misschien is er helemaal niet iets nodigs van buitenaf, maar heb je gewoon alleen te luisteren en te huilen. Misschien. Niet misschien. Weet je, je hebt gewoon in mijn ervaring, in mijn ogen, werk je van binnen naar buiten. Dus begin je ook te luisteren binnen en niet buiten.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje door die transreizen en het ademwerk en. Die lichaamsgerichte traumatherapie, zeg maar, dat brengt je weer naar een staat waarin je beter kan luisteren naar wat er in jouw binnenwereld omgaat, wat er in jouw binnenwereld afspeelt, zeg maar. Echt bijna iedereen die bij mij komt, die komen met klachten en die komen met een antwoord waarvan ze nooit hadden verwacht dat dat de kern zou zijn van de klachten die ze hebben. Omdat ze altijd buiten gaan zoeken naar wat de oorzaak zou zijn. Wat vertelt het boekje wat er daar zou kunnen zitten? En daarop gebaseerd ga ik werken, zeg maar. Ik denk dat ik ze op één hand kan tellen dat mensen naar buiten lopen en zeggen van ja, maar dit wist ik al. Dit is een toevoegende therapie geweest en ik wist al wat het probleem was en ja, daar kan ik dan nu mee aan de slag. Maar bijna iedereen die komt, zeg maar, die denkt, wauw, ik had nooit geweten dat de klachten die ik heb, zeg maar, zo ver teruggaan dan waar ik nu ben geweest. Hè? Of dat ik daar antwoord op heb gekregen, zeg maar. En dat komt omdat niemand luistert naar de binnenkant. Dus mijn doel is eigenlijk om mensen te leren om eerst binnen te beginnen, zeg maar. Eerst binnen bij jou, in je lijf, in je leven, in je familielijn. Om daar te beginnen en dan pas naar buiten te gaan. En hoe meer wij dat kunnen doen, hoe meer wij dat ook kunnen overdragen aan onze kinderen. Zodat de generaties na ons, zeg maar, dat steeds meer normaler gaan vinden. Vind ik ook een heel belangrijk onderdeel, de volgende generaties.
Kan jij een korte voorbeeld geven van.
Ja, laatst had ik iemand die kwam bij mij en die kwam omdat ze ervaren vanaf het moment dat zij ervoor hadden gekozen om kinderen te krijgen, toen ervaren ze al best wel weerstand van binnen, best wel een soort van emotionele angsten. Maar ze wist zelf helemaal niet waar het vandaan kwam. Omdat het, nou ja, ze hebben er samen voor gekozen. Juist omdat ze het heel graag wilden. En ze ervaarden emoties die eigenlijk helemaal niet bij hun besluit pasten. Even later, toen zij bevallen was, kreeg ze ook een hele hoop problemen rondom haar borstgebied. Drukkend gevoel. Ze kreeg moeite met het kindje aanleggen. En ook bij haar. Wat was nou de oorzaak? Door middel van die trans waar ze in kwam, kwam ze terecht in een voorouderlijk stuk van haar oma. Dat haar oma een kindje heeft verloren. En dat ze daar eigenlijk niet om mocht rouwen. En dat het kindje, die is begraven waar die oma helemaal niet bij mocht zijn. En dat heeft zich generaties. Weet je, generaties op generaties is dat doorgegaan. En haar moeder, en die moeder heeft er, ja, ik weet niet, ze vertelde niet of dat haar moeder daar ook wel echt klachten van had, maar uiteindelijk is het wel bij haar terechtgekomen. En het lichamelijk geheugen, wat toen niet gehoord mocht worden, dat wordt dan, dat werd bij haar dan in dit geval geactiveerd. En waardoor zij daar dus problemen van kreeg. En dat zijn dingen, zeg maar, als je dus leert te luisteren naar wat er binnen in jou is en naar wat het verhaal achter je probleem is, dan pas kun je de oorzaak vinden waar je klachten vandaan komen. En door middel, dus als je gaat luisteren, zeg maar, van binnen, kan je van binnenuit dus ook het probleem aanpakken. Als je van buiten gaat werken, weet je helemaal niet wat het probleem is. Dus ga je van buiten dingen aanpakken die eigenlijk dus helemaal niet van belang zijn.
Hoe is het leven daarna voor hun?
Ja. Nu zij weten waar het vandaan komt, zeg maar. Zijn ze eerst heel eventjes zelf in een proces gegaan. Om het te ontvangen wat er eigenlijk is gebeurd. Om te accepteren wat er eigenlijk is gebeurd. En daarna hebben we een emotionele sessie erop gedaan. Dus dan ga je eigenlijk naar die plek toe. En naar de situatie toe. En dan ga je de uitingen die eigenlijk. De uitingen die ze eigenlijk hadden willen hebben op dat moment, ga je dan alsnog uiten. Dus dat hebben we toen gedaan. En daarna voelde ze gewoon een hele grote bevrijding. Ze hadden er gewoon geen last meer van. Zowel lichamelijk gezien als emotioneel gezien. Dan moet ik zeggen er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Vooral als het van jouzelf is geweest. Dus die zit daar nog wel in. Maar het gaat zoveel beter nu mensen weten waar het vandaan komt. Weet je, het is hetzelfde als je ergens last van hebt. Het is gewoon precies hetzelfde. Je krijgt een diagnose, zeg maar. Het is gewoon een opluchting. Nou, ook alleen die opluchting is natuurlijk al een bevrijding. En doordat je het emotioneel en lichamelijk released, is dat ook gewoon echt. Ja, een opluchting. Het is gewoon weg.
Ja, want wat ik me ook even afvraag, hè? Is het dan ook zo, als de oorzaak achterhaald wordt, dan dat dan meteen de klachten verdwijnen? Bedoel je dat met dat het weg is?
Ja, bij geen last meer van de klachten waarbij ze bij mij kwamen.
Oh, dat is fijn. Ja. En is dat met één sessie gebeurd?
Nee, het gaat echt niet in één sessie. Kijk, weet je, je hebt sessie. Je moet er eerst achter komen waar het überhaupt vandaan komt. Daarna krijg je gewoon een proces dat je dat gewoon moet ontvangen, moet accepteren. Ook daar komen emoties bij. Die moet je aanpakken. Daarna kan je gericht gaan werken.
Ja.
Dus dat heeft zeker wel. Het is een heel traject.
Ja, oké. Okay.
Sommige mensen die komen ook bij me en die kunnen in één sessie hun klachten releasen. Het zou zomaar kunnen. Maar dat kan je nooit van tevoren weten.
Nee.
Want je weet niet waar de oorzaak ligt, tenzij je er van binnenuit naartoe gaat.
En als jij zeg maar met mensen, als je begint, hè, hebben mensen moeite om in zichzelf te keren?
Ja, bijna iedereen heeft daar moeite mee. En daarom werk ik ook niet meer met losse sessies, maar echt met een traject, zeg maar. Omdat ik weet dat. Kijk, ik werk gecombineerd. Dus de trans, het energetische werk en het lichaamse werk doe ik in combinatie, zeg maar. Omdat mensen het lichaamsgerichte therapie niet gewend zijn, weet ik dat bij de eerste sessie mensen heel vaak denken van oké, wat gaat er gebeuren? Weet je wel, is het normaal dat mijn been gaat bewegen? Of doe ik het wel goed zo? Of hey, ik zie of ik hoor dat mensen heel erg moeten huilen of schreeuwen. Waarom gebeurt dat dan niet bij mij en zo? En ik krijg nu een beeld, weet je wel. Is dat waarheid? Of zit ik dat nou te bedenken? Of, weet je, er gaat zoveel in iemand om die daar voor het eerst ligt. Dat je gewoon eigenlijk heel vaak de eerste sessie alleen al nodig hebt om de persoon en het lichaam weer te laten wennen aan wat er gaat gebeuren, zeg maar. En sommige mensen die staan wel al goed open, hè, die durven zich wel over te geven. En dat zijn de mensen die bijvoorbeeld al vaker ademwerk hebben gedaan of heel veel mediteren of transreizen doen, hè, of gewoon meer in de werk hebben gedaan, zeg maar. Maar er zijn ook gewoon een hele hoop mensen van niet. Dus weet je, ja, daarom werk ik ook echt alleen in trajecten. Zodat mensen echt het effect hebben van de meerdere sessies achter elkaar.
Ja, duidelijk.
Durf jij te vertellen over jouw ervaring?
Ja, zeker. Nou, ik ben zelf bij Felicia ook geweest. En wat heb ik gedaan ook weer?
Jij hebt wel echt een hele diepe transreis gemaakt.
Ja, dat was echt heel erg bijzonder. Voor mijn gevoel was er misschien een half uur voorbij gegaan. Maar ja, na het einde van de sessie, zeg maar, bleek dat dat we 4 uur verder waren. Dus dat was echt heel raar. Dus ik heb eigenlijk gewoon qua tijd, zeg maar, was ik er niet van bewust. Maar wat ik ervaren heb, is dat het gewoon zo krachtig is, zeg maar, net naar binnen gaan. Want ik heb dat, zeg maar, ook ervaren. Voor mij was het, hoe zeg je dat, niet vreemd of zo. Dus ik waarschijnlijk omdat ik het zo ervaren was, eigenlijk meer gewoon omdat ik het soort van gewend was of zo. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet eens mee bezig ben. Maar ik kwam er wel heel snel in. En wat me echt bijgebleven is, zeg maar, dat inderdaad, dat het mogelijk is gewoon om gewoon een oorzaak te achterhalen en dat je in contact kan komen met je innerlijk kind. Dat is mij echt bijgebleven. Dat je op een gegeven moment steeds dieper, 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 dieper gaat. Waar ik eigenlijk nooit zou komen met reguliere zorg en hulp, weet je, bij een psychotherapeut. Nee,
Nee.
zover kom je niet. Dus ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. En
En
ook.
hoe?
Sorry.
Sorry.
Nou ja, dat je helemaal tot die kern kan komen. En ja, en kijk, in mijn geval toch is het zeg maar in 4 uur is dat zeg maar gelukt. Maar ik kan me best wel voorstellen dat andere mensen meer tijd nodig hebben om tot die kern te komen.
Ja, dan moet ik ook wel zeggen dat kijk, bij jou, dat was natuurlijk helemaal in het begin. Dat ik dit deed, dat ik moest uitblijven van oké, weet je wel, hoe ga ik dit leiden? Maar ja, jij kwam op een gegeven moment zo goed en diep in jezelf, maar omdat er zoveel verschillende stukken waren, sprong je van de een naar de ander, zeg maar.
Ja.
Eigenlijk, ja, ik weet je, ik werk nu gewoon per thema en daar ga je dan per onderwerp, weet je, en daar ga je dan op in. Dus het is echt niet meer zo dat je zo lang ja, daarmee bezig bent. Maar ja, bij jou kwam gewoon heel mooi, zeg maar, al die stukjes kwamen allemaal tegelijk. Maar ja, het voordeel was dan weer wel daarvan dat je echt een hele hoop tegelijk kon aanpakken.
Ja, klopt.
In jouw geval, gewoon de verschillende situaties die nog steeds in jouw, ja, die nog steeds in jou speelden en jou onder controle hadden.
Ja.
In jouw geval was het inderdaad in je kindertijd. Maar het kan altijd overal vandaan komen.
Ja. Ja, wel bijzonder hoor, want ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Het heeft me ook, zeg maar, gebracht dat ik wat bewuster ben geworden over mijn pijntjes, over hoe ik denk, hoe ik in het leven sta. Snap je? Dat je op een gegeven moment, als je dat stukje mist. Van wat elke keer het ontbrekende puzzelstukje is, dan kan je er op een gegeven moment wat mee. Snap je dan? Want ik merkte vooral bij mij, zeg maar, dat het innerlijke kind heel sterk behoefte had om gehoord te worden en gezien te worden en erkend te worden van, ja, van hallo, ja, hier ben ik, zeg maar. En als je daar helemaal geen aandacht aan schenkt, dan dender je gewoon maar door. Zonder die connectie met jezelf te hebben. En dat had ik dan na de sessie bij jou, had ik dat weer hervonden.
Het is ook zo dat elke keer als je als een stukje oplost, als een stukje aankijkt, als een stukje ontdekt en dat oplost, dan is het net alsof je weer alsof je een verloren stukje weer hebt gevonden.
Ja, zo voelt het ook.
Heb je dat ook zo ervaren? Want ik ben nu gewoon echt letterlijk, gewoon, ik ben nu weer een stukje meer heel of een stukje meer
Ja,
compleet. Zo.
klopt. Dus
Ik ben me opeens bewust van dat ik dingen kwijt was of dat ik iets van mezelf kwijt was en dat is daar weer. En pas op het moment dat het daar weer is, zeg maar, dan pas kun je echt het gevoel omschrijven van, weet je wel, dit heb ik al die tijd gewoon gemist. Dit heb ik gewoon niet geweten. Nu pas voel ik hoe, ja, hoe meer completer dat kan voelen, zeg maar.
ja, ik moet wel bijzeggen van, want ja, jij zeg maar, geeft dan zeg maar, de handvatten van hoe ik dat moet doen. Je hebt me begeleid in die transreis. Maar ik vind wel, net als bijvoorbeeld met andere dingen, zeg maar, is het wel zo dat jij dat het wel aan jezelf ligt wat je ermee doet.
Absoluut.
Want als jij niks doet en je denkt, oh ja, hartstikke leuk, was een fijne sessie, ik heb een leuke ervaring gehad. Ja, dan, en je doet er niks mee, dan kan het wel zijn dat het om de zoveel tijd weer terugkomt, zeg maar. Weet je wel, van de klachten bijvoorbeeld. Of dat je weer zo'n gevoel hebt van, ja, ik mis iets bijvoorbeeld. Terwijl als je het steeds, niet steeds, maar als je het gewoon die innerlijke reis, zeg maar, onderhoudt. Dus echt gewoon dan voor jezelf dan. Dat je, dan sta je steeds meer in verbinding met jezelf. Dus ook.
Weet je, in principe als je iets hebt opgelost.
Waarvoor? Zij, sorry.
In principe als je iets hebt opgelost, is het opgelost. Alleen omdat wij in ons leven daar zo erg op geprogrammeerd zijn in het stukje in bepaalde gedrag en voelen en doen, zeg maar, denken. Waarin het nog niet was opgelost, moet je inderdaad, wat jij zegt, moet je wel jezelf eraan blijven herinneren. Nee, weet je, eigenlijk hoef je jezelf niet aan herinneren, want het gaat eigenlijk wel vanzelf. Het is alleen, je moet wel jezelf er een soort van op trainen om het nieuwe aangepaste gedrag meer eigen te laten voelen.
Ja.
Want het kan zomaar zijn, weet je wel, van oké, er is nu iets anders. Ik voel een mega shift. Ik reageer er anders op. Ik reageer anders op mezelf, op de mensen om me heen, op de wereld. Maar dat is zo raar, zeg maar. Ik ben dat zo niet gewend. Dat je geneigd bent terug te gaan naar het oude gedrag, wat eigenlijk niet meer hoeft. Snap je?
Ja.
Dus je zal je wel. Het is niet zo dat van, oké, we hebben nu een sessie gedaan, er is iets opgelost. Daarna volgt er zeker wel een proces van, oké, nu ga ik observeren wat er verandert voor mij. En dat ga je bewust elke dag, zeg maar, een beetje bij jezelf trainen. Een beetje herhalen. Zoals je weet van het is niet meer zo. Het kan nu zo zijn, zeg maar. Dit wordt mijn nieuwe. Denkwijze, gedrag, wat er ook uit is voorgekomen. Wat heb jij ervaren na de sessie?
Blijdschap. Helemaal blij. En opgelucht dat ik dat het ons gelukt is om tot de kern te komen. En wat eigenlijk mijn probleem was eigenlijk. En ja, mijn probleem was zeg maar meer om was een soort verlatingsangst. Van beide ouders eigenlijk. En dat kwam op een hele aparte manier kwam dat tevoorschijn. En eigenlijk was het een herinnering van toen ik nou 2 jaar was of zo. En dat ik op een kermis was. En ik was gewoon mijn ouders kwijt bij zo'n carousel, weet je, zo'n carousel. En ik zat op een paardje en ik keek echt paniekerig om me heen van waar zijn mijn ouders nou? Waar zijn mijn ouders? Ik kon ze niet vinden. Dus ik voelde dat moment van dat ik in totale paniek raakte. Dat was wel heel raar, want toen dat zeg maar tevoorschijn kwam, toen dacht ik, oh, wacht eens even. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar als je het zeg maar nu aan mij zou vragen van goh, weet je nog dit? Nou, dan je moet gewoon wel in je moet het wel in je moet het wel zeg maar in begeleiding doen, zeg maar dat je in de diepte ingaat. Want zoals je zei, ja, er kwamen natuurlijk ook andere dingen naar boven. Ja, op het moment dat we naar binnen gingen, weet je, en al die andere dingen die hebben natuurlijk ook aandacht nodig. Maar wat ik net had verteld, dat was echt de kern, zeg maar. Weet je, dat ik echt helemaal terugging van, hey, waar komt die verlatingsangst, zeg maar, vandaan, bijvoorbeeld.
Ja. Hoe is die nu?
Meer stukken minder. Stuk eigenlijk helemaal niet.
Dus doordat je er op dat moment, zeg maar, ik weet nog dat het terugging ook, maar dat moment dat je al zei en dat je uiteindelijk gingen we ook weer terug naar die kamer om uiteindelijk die situatie aan te kijken en daar alsnog de uiting te geven, zeg maar, die je op dat moment wilde. Waardoor het uiteindelijk toch, zeg maar, wordt opgelost.
Ja, wat bijzondere zeg maar van een transreis bij Felicia is namelijk dat je de kans krijgt om een bepaald trauma of een gebeurtenis te transformeren in het goede, in het positieve of in het reine te komen bijvoorbeeld. Dat is wel wat ik wel heel mooi vind, want ja, je nam me mee zeg maar en er kwamen verschillende gebeurtenissen op me af. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk helemaal niet aan herinnerd worden bijvoorbeeld, want het geeft mij een rotgevoel. Maar dan krijg je later dan de kans om zeg maar anders op te reageren op de situatie, waardoor je het dan wel weer kan accepteren en transformeren. Dat vind ik het mooie, want ja, kijk, je kan wel naar al die gebeurtenissen afgaan en het gevoel herleven, maar ja, ik weet niet of hoe het dan is als je dan uit zo'n transreis komt, want dan voel je, ik denk, zelfs als dat stukje er niet was, dan had ik me echt rot gevoeld hoor. Dan was ik echt wel, ja, was ik wel een beetje down geweest. En doordat we meteen dat stuk gingen aanpakken van het verwerken, het erkennen, het herkennen en het transformeren, zeg maar, naar het positieve. Ja, dat heeft mij wel geholpen. Snap je? Dus dat is wel wat ik ervaren heb met een transreissessie bij jou. Ja.
Mooi. Ja, dat is natuurlijk een beetje dingen. Kijk, de gebeurtenis zelf is niet, is het trauma niet, zeg maar. Maar wat er daarna gebeurt, maakt dat het een trauma wordt of niet. En het moment dat jij dus bijvoorbeeld je ouders niet kon vinden, dat is een gebeurtenis op zich. Maar dat je dan daarmee, dat je, die emotie daarin niet kan verwerken, of dat je alleen bent met die emotie, zeg maar, dat is wat het maakt dat het zo vast blijft zitten. En als je dan toch teruggaat naar dat moment en dan alsnog die emotie gaat geven wat je op dat moment eigenlijk had willen doen, kan je alsnog de situatie afmaken, zeg maar, waardoor het niet meer opgeslagen hoeft te blijven. En dat kan je zo. Ja, als ze in een transreis doen. En vaak komen er ook lichamelijke sensaties bij. Hè? Dus vandaar eigenlijk dat ik die combinatie heb met het lichaamswerk. Maar
Wauw.
supermooie ervaring heb jij.
Ja, nee, ik vind ook dat jij het heel goed mooi verwoordt van wat ik probeer te zeggen. Maar ja, ik had het wel echt als echt een positieve ervaring. En ook wat ook heel belangrijk is dat ik het ook als veilig had ervaren. Weet je, ik moet me wel veilig voelen bij iemand. En dat ik dan weet van dat jij ook weet wat je doet, snap je? Dat is wel belangrijk, want ik ga niet zomaar bij iemand ja, zo kwetsbaar opstellen. Weet je, daar heb je wel een bepaalde vertrouwen voor nodig tussen jou en mij dan.
Ja.
En ja, dat maakt het, zeg maar, dat het een positieve ervaring in het geheel is geworden. Ja, eentje wat ik nooit zal vergeten. Eigenlijk. Ja.
Ja, super goed om te horen.
Dus, ja, toch?
Ja.
En want we gaan even naar het ander onderwerp. Want jij zei in het begin, althans, jij zei in het begin van het gesprek, had je het over onze cultuur en familie. Nou, even voor de luisteraars, zowel Felicia en ik zijn Molux. Ja, even daarop verder te gaan. Hoe ervaar jij het moeilijk zijn?
Dat is een hele mooie vraag. Dat is voor mij denk ik nog een beetje een zoektocht. Ik denk ook nog eens dat het niet alleen voor mij geldt, maar voor een hele hoop in onze cultuur. Het voelt enerzijds als warmte, thuiskomen. Als ik het heb over de Molukse cultuur en als ik daaraan denk, dan voelt het echt van, dat is waar ik hoor. Ik kan het alleen nog niet specifiek benoemen hoe dat dan zo komt. Ik ben heel erg bezig in het voorouderweb. En voor alle Molukkers die Nou, niet alleen voor alle Molukkers die hier in Nederland zijn, maar ook de Molukse mensen. Daar is een hele hoop gebeurd daar in het koloniale verleden. En dus ook een beetje wat ik met mijn werk doe, weet je wel, al die verhalen die in ons spelen, die zich uiten in ons gedrag, problemen, emoties, hoe we in het leven staan, zeg maar, die voel ik daarbij ook. Heel sterk. Ik heb heel sterk verbinding met mijn voorouders. Waardoor ik dus ook heel sterk alles wat er is gebeurd daarin meekrijg. En daarom is het best, ja, best lastig om te zeggen wat het voor mij betekent om Molukse te zijn. Want, en het voelt heel erg als thuis zijn. Maar er komt ook een hele hoop shit mee.
Ja. Want je had het net over in contact staan met jouw voorouders. Hoe kijk jij tegen het geloof aan, tegen voorouderverering, even zo gezegd, en jouw werk? Hoe kijk jij daar tegenaan? Kan dat samen?
Absoluut. En dat komt omdat alles wat met onze voorouders te maken heeft, maken ons. En alles wat hun. Kijk, weet je, in mijn werk kom je heel veel terug op voorouders. Dus dat gaat zeker samen. Iedereen zit in een. Iedereen heeft stukken van zijn voorouders mee. Je bent uiteindelijk een stuk uit de lijn. En daarbij komt dan ook nog eens kijken dat er bij ons in het cultuur is het veel normaler om via voorouders te leven, om met voorouders te leven, om via voorouders contact te maken met jezelf, met God, met het leven. Met alles wat je doet eigenlijk. Dus het is niet alleen zo dat er in voorouder werk een hele hoop te doen is als je bezig bent met jezelf. Als we kijken naar mijn werk en onze cultuur, zeg maar, komt dat op meerdere vlakken bij elkaar.
Maar jij noemt het voorouderwerk, hè? Ja, ik denk misschien ook dat misschien een betere verwoording is. Want ja, voorouderverering klinkt zo apart of zo.
Ik denk dat het verschillende dingen zijn. Voorouderverering zie ik meer als in het trots zijn erop, het meenemen in wie we zijn, wat we doen, hoe we leven. Bepaalde rituelen waarin je ze meeneemt. Een stuk van onze identiteit in een goede manier. Maar daarbij komt wel kijken dat er voorouder werk gedaan moet worden. Net zoals het innerlijke werk moet gedaan worden om het mooiste uit jezelf te kunnen halen. Ook onze voorouders hebben zoveel shit. En alles wat er bij hun niet gehoord kon worden, gaat door naar ons, zodat er hopelijk bij ons iets gehoord kan worden.
Ja, en hoe, want ja, je hebt wel eens misschien ook mensen die er anders over denken. Nog heel even hierop in hè, gaan.
In alles zo, toch?
Hè? Wat zei je?
Dat is in alles zo dat mensen er anders over kunnen denken.
Ja, maar bijvoorbeeld, hè, want ik had zeg maar die drie dingen had ik genoemd. Dat is het geloof, voorouderverering. En jouw werk, zeg maar. Maar jouw werk is meer voorouderwerk, toch?
Ja, wat bedoel jij dan met voorouderverering? Of wat bedoel je met de vraag?
Nou, meestal, zeg maar, gaat geloof en voorouderverering gaat niet hand in hand samen. Weet je, voornamelijk met, zeg maar, de kerk. En dan heb ik het niet over de Molukse kerk, maar gewoon in het kerkland algemeen. Die schaffen voorouderverering af. Die vinden het maar onzin en die zeggen er is alleen maar God en that's it. Je mag je voorouders niet vereren.
Ja. Ja, ik, ja.
Hoe kijk jij er tegenaan?
Bijvoorbeeld wat jij nu zegt, dat ervaar ik niet. En dat wordt mij weer van buitenaf verteld dat dat zo zou moeten. Maar als ik kijk van binnenuit, is dat helemaal niet wat ik voel of wat ik ervaar. Voor mij, juist doordat ik zo in verbinding ben met mijn voorouders en daar zoveel ja, steun en bestaansgevoel uit kan halen, zeg maar, kan ik beter geloven.
Geloven in God?
Hoe
Geloven
je
in
het ook wil
jezelf?
noemen.
Wat zei je?
Hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Over een macht. En op wat voor manier dat dan ook tot mij wil komen, zeg maar. Ik kan dat niet horen zolang ik mijzelf niet. Als ik mezelf nog niet kan horen. Snap je? En ik kan mezelf beter horen. Samen met mijn voorouders bijvoorbeeld.
Ja.
Dat geeft meer bestaansgevoel, het geeft meer fundering.
Ja, wauw. De meeste mensen die zoeken het echt van buitenaf, toch? En dan gaan ze naar binnen. Maar jij gaat echt voelen. Jij maakt verbinding, zeg maar, met bijvoorbeeld je voorouders. En dan pas ga je naar buiten toe. En dan ga je voelen van wat voor jou het beste aanvoelt qua geloof, toch? Ja, you're one of a kind, laat ik zo zeggen. Ik ken weinig mensen die zo niet zo in het leven staan, maar gewoon die dat zo kunnen verwoorden, maar ook zo kunnen uitdragen, weet je wel? Ik vind dat zelf heel erg interessant om dat te horen. En ja, dat is ook wel de reden waarom ik je ook uitnodig op mijn podcast. Want dit is gewoon, je hebt gewoon wel een hele interessante visie, weet je wel, op het leven, op ja. Op alles eigenlijk.
Ja, maar dat komt, ja.
Is dat misschien ook je missie? Is dat onderdeel van je missie? Dat je dat ook jouw boodschap mag overdragen naar anderen toe?
Kijk, ik krijg meerdere boodschappen, als je het zo wil noemen. Dat het niet per se mijn missie is om iemand anders echt. Ik ben er alleen om korrels te gooien naar je.
Handvatten.
Wil jij daarop gaan lopen of niet? Snap je? Ik ben hier alleen om zandkorrels te strooien. Snap je? En wil jij daar op lopen of niet? Snap je? Als je daar eenmaal je voet op hebt gezet, ga je daar je eigen strandje van maken of. Hoe zeg je dat? Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Kijk, ik heb ooit in mijn contact met de andere kant, zeg maar, komt zo vaak naar boven dat ik hier niet per se ben om iemand anders echt te veranderen, om echt de verandering te maken. Ik ben hier alleen maar voor de bewustwording, zeg maar. Ik strooi je korrels met mijn spinsels, met wat ik doorkrijg, met wat ik ervaar, met wat ik vind, zeg maar. Uiteindelijk is het altijd aan jou of je daarop wil meelopen of niet. Maar dat kan alleen door te ervaren. En voor die ervaring moet je dus naar binnen. En niet van buiten. Geen ellendig lange methodes, theorieën, dingen zoals het zou moeten gaan. Nee, vergeet alles, zeg maar. Dat hadden we vroeger ook niet. Vroeger hadden we geen ellendig lange boeken en studies, zeg maar. Maar waren we zoveel meer in verbinding dan dat ze nu ooit kunnen bedenken. Snap je?
Vroeger, is dat zeg maar 10, 20 jaar geleden? Of heb je het over de oertijd? Of hoe zeg je dat?
Goeie vraag. In de tijd waarin mensen gewoon nog in verbinding waren met elkaar, met zichzelf, niet met hun mobiel, waarin ze niet volledig buiten zichzelf leefden. Maar goed, weet je, los daarvan, ik wil je laten ervaren. Dat is het enige wat ik wil. Jou laten ervaren en dan kan je zelf je oordeel daarop hebben, zeg maar. Alle dingen die ik zelf meemaak, die ik ervaar, altijd zullen mensen daar hun eigen mening of idee over hebben. Dus ik ben iemand van zo weinig mogelijk praten, maar zoveel mogelijk laten voelen, zeg maar. Pas als je voelt, pas als je ervaart, zeg maar, dan pas kun je weten wat je wil. Dan pas kun je een mening geven, dan pas kun je weten of dat je wel of niet een bepaalde kant op wil.
Wat zie je het meest in de praktijk voorkomen? Dus echt gerelateerd aan jouw vakgebied eigenlijk.
Wat bedoel je? Aan klachten of aan ervaringen? Of wat,
Aan klachten?
Aan klachten?
Mm-hmm.
Waar mensen het meeste mee bij mij komen als klacht, zeg maar. Dat is toch wel echt de onrust. En dat is zowel lichamelijk als in je hoofd. Lichamelijke onrust, hè? Dus dan kan je zeggen gespannen schouders, nek, last van de kaken, last van de rug. En heel erg emotioneel, onrustig, angsten, heel veel boosheid wel. Boosheid is iets wat heel erg onderdrukt is natuurlijk. Ja, weet je, ik durf niet te zeggen dat er per se iets is wat het meeste voorkomt. Er zijn natuurlijk zoveel klachten. Weet je, degene die het meeste vragen stellen in hun eigen hoofd, die moet het meeste naar binnen.
Oké, Felicia. Jij bent moeder van twee jonge kinderen. Zou jij ons kunnen vertellen hoe jouw ochtendroutine eruit ziet?
Eigenlijk, het liefst sta ik om 5 uur op. En om 5 uur is de wereld nog stil. Gaat mijn telefoon niet af. Word ik niet afgeleid. En kan ik gewoon echt even de tijd aan mezelf geven. En dat is ook wel een soort van zoektocht geweest. Hè? Want eerst deed ik dat. Dat is in de coronatijd begonnen. En ja, om werk voor elkaar te krijgen met hun allebei thuis, moest ik gewoon eerder opstaan. 'S Avonds, ik was gewoon echt niks meer waard, gewoon in de avond. Dus ik moest gewoon om 5 uur opstaan om een beetje mijn creativiteit nog te kunnen uiten en te kunnen vinden, zeg maar. En ik heb 2 hele pittige meiden. Dus zodra die allebei wakker zijn, dan staan ze allebei aan. Ieder op hun eigen manier. En dat beïnvloedt mij ook heel erg. Weet je, het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus als ik om 5 uur opsta en ik heb nu eerst heel even gewoon de tijd om gewoon tot mezelf te komen, even wakker te worden, eventjes de dingen te doen voor mezelf. Gewoon wat inner work, wat contact maken, gewoon misschien een lekkere vibe aanzetten of zo. Weet je, als ik gewoon heel even de tijd heb voor mezelf, dan kan ik de wereld zoveel beter aan. Ik heb ook gewoon, ik moet ook gewoon wakker worden. Ik heb ook een humeur in de ochtend. Ik heb ook gewoon, en alle moeders hebben dat, tijd voor hunzelf nodig. En hoe eerder je daarmee op de dag begint, zeg maar, hoe eerder je bij jezelf kan komen. Als je eerst bij jezelf kan komen, kan je jezelf aan je kinderen geven, zeg maar. Maar als je wakker wordt en je komt gelijk in een vijf waarin de meiden op elkaar snauwen en iedereen begint te haasten en ik kan dit niet vinden en ik heb een puber in huis, hè, dus nou ja, weet je, daar komt behoorlijk wat dingen mee. Ja, dat heeft gewoon invloed op mij, zeg maar. Als ik net wakker word, weet je wel, dat zet mijn dag. Gewoon, dat zet mijn humeur. Dus als ik eerst mezelf, mijn eigen humeur, mijn eigen vibe, mijn eigen energie kan geven, zeg maar, is dat voor iedereen een heel stuk fijner. En op een gegeven moment, als je die ritme eenmaal hebt, zeg maar, dan, ja, dan wordt dat gewoon, ja, je gewoonte, je leven, je.
Nou, misschien een hele overbodige vraag nu, maar hoe belangrijk is jouw ochtendroutine?
Zo belangrijk. Ik denk wel het belangrijkste van de dag. Zoals ik net zei, weet je wel, ik moet eerst mezelf, als ik wakker word, dan moet ik mezelf kunnen connecten met de dag, met mezelf, met mijn werk, met mijn gezin. Ik wil degene zijn die bepaalt hoe die vibe wordt, zeg maar. En niet andersom. Dus voor mij is het heel belangrijk om echt eerst op te staan en tijd voor mezelf te hebben en mezelf op de wereld te zetten.
Dus dan ga je ook inderdaad eerst verbinding zoeken bij jezelf. Hè? Dus dan ga je ook weer van binnenuit naar buiten toe. Klopt dat?
Ja, dus dan keer ik gewoon naar binnen. Wat voel ik? Hoe voel ik me? Hoe heb ik geslapen? Voel ik me ergens? Voel ik ergens spanning? Voel ik ergens stress of twijfels of voel ik me ergens niet lekker over, dan kan ik dat aangaan op dat moment, zodat ik dat ook niet meeneem, zeg maar.
Ja. En wat is jouw gouden tip als moeder voor moeders? Wat betreft ochtendroutine of, nou ja, een ander moment van de dag?
Ja, die heb ik eigenlijk net wel gezegd. Die gouden tip is gewoon echt eerder opstaan. En eerst jezelf worden, connecten met jezelf. Want pas als jij goed met jezelf bent, kan je ook het beste aan je kinderen geven.
Ja.
Niemand wordt blij als jij wakker wordt en je voelt je eigenlijk eventjes op het moment chagrijnig, want weet ik veel, je zat in een slechte droom of je hebt iets stressvols vandaag of weet ik veel wat. Niemand wordt blij van jou en jij wordt niet blij van andere mensen die gelijk dingen van je vragen. En je kinderen vragen wel veel van je, toch? Ik bedoel, als jij dan 's morgens opstaat en je hebt eigenlijk heel eventjes in je hoofd iets anders nog te doen, zeg maar, neem daar gewoon eerst de tijd voor. Zorg
Ja.
dat je eerst bij jezelf komt. Maak eerst die verbinding met jezelf en vraag: wat heb ik nu nodig? Wat ga ik doen vandaag om een goede vibe te hebben? En als ik me op dit moment, zeg maar, wanneer ik net wakker ben, even niet oké voel, zit daar dan even mee, zeg maar. Geef dat niet aan je kinderen.
Heb jij een tip voor mensen die de connectie met zichzelf willen vinden of hervinden?
Ja, als mensen hiermee willen beginnen. Eigenlijk heel simpel, wat ik altijd zeg, is ga zitten. Doe een slaapmasker op en oordopjes in. En luister alleen naar je ademhaling. En ga dan maar zo'n wekkertje zetten. 5 minuten begin je mee. Volgende dag 6 minuten, 7 minuten. En dan ga je merken dat die slaapmasker en die oordopjes, zeg maar, die zorgen ervoor dat je afgesloten wordt van de buitenwereld. En als je gaat luisteren naar je eigen ademhaling, ga je connectie maken met de binnenkant van je lijf. En als je geconnect bent met de binnenkant van je lijf, ga je vanzelf horen wat er zich aandient in jou. Dat is eigenlijk de eerste stap om, ja, om in contact te komen met jezelf. Dus jezelf afsluiten van de buitenwereld, intunen op de binnenwereld en dan leren luisteren naar wat je voelt, wat je hoort. Ga maar eens luisteren, ga maar eens opmerken wat je in je lijf voelt, wat voor dingen erop komen, et cetera.
Ja, Felicia, dank je wel voor dit gesprek en voor al je inzichten en ja, vooral je wijsheid. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, als eerst jij, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En als mensen mij willen vinden, dan is het inderdaad op social media. Zelfde naam ook als mijn website en dat is Felicia Jiva. Ja, gewoon Felicia Jiva en dan vind je mij overal.
Super bedankt dat je deze podcast hebt beluisterd. Mocht je vragen hebben of dat je bepaalde inzichten hebt gekregen en die je met me wilt delen naar aanleiding van deze aflevering, connect met me via Instagram. Stuur me een DM of tag mij in je stories. Ik zou het tof vinden als je een review achterlaat in jouw favoriete podcast app. Zo zal de Home of Curls podcast beter te vinden zijn, zodat ik meer krullenbollen weet te bereiken.